Hou je van films? SBS On Demand heeft honderden films voor je die je op elk moment kunt bekijken. 'S Werelds beste drama's, documentaires, horror, comedies en liefdesverhalen. Ga naar sbs.com.au/ondemand.
Vorige week hoorden we hoe blanke namen de keuze van de huidige Aborigines hebben beïnvloed. Maar hoe zat het ook weer met hun originele namen? Professor Ab Bosboom is antropoloog met speciaal interesse voor de inheemse volken van Australië. Vandaag vertelt Ab over de nauwe verwantschap die Aborigines hebben met hun land en hoe de Aboriginal namen daarmee een direct verband hebben.
Hoe kiezen Aborigines namen voor hun kinderen? In de vorige aflevering heb ik de keuze van Engelse voornamen onder de loep genomen. Kort gezegd, dat kon de oudere generatie niet zo heel erg veel schelen. De overheid wilde nu eenmaal zijn naam voor een bevolkingsregister, dus vooruit dan maar, dan doen we dat wel, zo was ongeveer de redenering. Maar die Engelse naam zei niks over de persoon, niks over zijn afkomst, niks over de plek van het landschap waar de ziel van het kind uit voortkwam. Bovendien was zoiets als een voor- en achternaam, wat voor ons zo vanzelfsprekend is, volstrekt onbekend in traditioneel Aboriginal Australië. Hoe anders is dat proces van naamgeving in de inheemse samenleving zoals ik die in Adam Land heb leren kennen? Een korte toelichting. In het Aboriginal universum bestaan de zielen van de ongeboren kinderen al in een spirituele vorm. Ze worden spirit children genoemd. Regelmatig scheiden ze zich af uit hun levensbron. Dat is een sacrale plek in het landschap van de eigen clan. En ze gaan vervolgens op zoek naar het lichaam van hun toekomstige zwangere moeder. Kort na de geboorte ontvangt de baby een naam die met zo'n plek verbonden is. Zo kreeg een van de kinderen van de clan van de Wilde Honing, dat is de clan waar ik het meest vertrouwd mee ben, die kreeg de naam Rwanga, dat betekent bast van de eucalyptusboom. Een ander werd Willow genoemd, een honingvogel. En een derde, Bongmene, dat is de naam van een plant langs een sacrale bron. Al dit soort namen verwijzen zowel naar de plaats waar het spirit child, dus de ziel, uit voortgekomen is, als naar de mythologische voorouder die deze plaats gecreëerd en bezield heeft. Daar, zo zal het kind leren, ligt zijn oorsprong. En met die plaats en die specifieke mythologische voorouder zal het zijn hele leven lang een speciale emotionele band hebben. En bovenal zich verantwoordelijk voelen voor het in stand houden van datzelfde stukje land. Maar hoe weten de ouders waar het spirit child van hun pasgeborene ontsproten is? Wel, dat openbaart zich in bijzondere gebeurtenissen of via dromen. Ik geef een voorbeeld van een antropoloog die al voor de Tweede Wereldoorlog onderzoek deed in Adam Land, waar toen behalve een paar zendelingen nauwelijks nog blanken te bekennen waren. Hij beschrijft hoe een vrouw tijdens het vissen merkte dat een kleine vis als vanzelf naar het haakje zwom dat ze in het water had gegooid. Ze hoefde zich helemaal geen moeite te doen om de vis te vangen. Het visje zwom langs haar enkels en streelde haar benen. Toen trok hij plotseling de vislijn kapot en verdween in de diepte. De vrouw vertelde dit voorval aan haar man, die enige tijd daarna een droom kreeg. In die droom verscheen hem een klein jongetje dat zoekend langs alle hutjes liep, totdat hij bij hem was gekomen. Daar stopte het jongetje uit die droom en riep, "Vader, vader, waar ben je?" "Hier ben ik," antwoordde de vader. "Waar is mijn moeder?" De vader vertelde aan het jongetje waar zijn vrouw was en werd vervolgens wakker. Die droom, in combinatie met de ervaring van de vrouw, leidde tot de conclusie dat de foetus in het lichaam van de vrouw vanaf dat moment bezield was en de identiteit van het aanstaande kind was daarom nauw verbonden met die waterpoel en die vis. Vanwege deze intieme relatie tussen een naam en een sacrale plek en het mythologische wezen dat erbij hoort, is elke naam heilig en moet met eerbied uitgesproken worden. Verkeerd gebruik van de naam heeft nadelige gevolgen voor de bezitter ervan. Het noemen van iemands naam is tegelijkertijd het aanroepen van de mythologische voorouder waarop de naam betrekking heeft. En dat moet voorzichtig en met eerbied gebeuren. Zomaar iets roepen als, "Hey Rwanga, kom eens even hier," dat is ongepast. Het kan de persoon in kwestie beschadigen, omdat het spirituele wezen waarop de naam betrekking heeft, dan vertorend kan raken. De reden dat ik hier Aboriginal namen toch kan noemen, is de volgende. Aborigines krijgen namelijk niet één naam, maar een serie namen. En elke volgende naam is een stukje sacraler dan de vorige. De eerste naam heeft nog een tamelijk publiek karakter. En hoewel je die naam niet schreeuwt of uitspreekt als je kwaad bent, mag je hem wel gebruiken. Aborigines hebben door de jaren heen die eerste inheemse naam ook opgegeven bij de geboorteregistratie. Daardoor is voor ons westerlingen die eerste Aboriginal naam de achternaam van de betreffende persoon geworden. Zoals bijvoorbeeld Don Willock of Johnny Rwanga. Na iemands overlijden is echter ook die eerste Aboriginal naam lange tijd taboe. En verwijst men naar de overleden persoon meestal met een verwantschapsterm, al dan niet gecombineerd met de Engelse voornaam. Zo kreeg ik bijvoorbeeld het volgende bericht hier. Your brother has passed away. You know that old man John from Garchi. Garchi is een plaatsnaam, maar ik weet wie hij bedoelt door de combinatie van een familieterm, de Engelse naam en de plaats van het overlijden. Ik ben mijn tweeluik over naamgeving de vorige keer begonnen met te zeggen dat wij antropologen soms de neiging hebben om ons vooral te focussen op grote onderwerpen, zoals levensbeschouwing, betekenis van rituelen of sociale systemen, om er maar een paar te noemen. We zien daardoor soms de dagelijkse gewone dingen zoals het geven van namen over het hoofd. Hoe onterecht dat is, blijkt wel uit dit verhaal over de keuze van inheemse namen. Die keuze en de intensieve beraadslagingen die Aborigines daaraan wijden, blijken inzicht te bieden in een bijzonder boeiend en ingewikkeld wereldbeeld. Naamgeving als een soort sesam open u. En ik ben blij dat ik die deur een beetje heb kunnen openen. Maar dat was eerlijk gezegd meer geluk dan wijsheid.